Clark Arcourt, schrijver van boeken als De Koningin van Paramaribo en vorig jaar verschenen Bingo en van het radioboek De Schepping. En wist jij toen je op je 17e naar Nederland kwam om hier een opleiding verpleegkundige te volgen, wist je toen al, ik wil ook gaan schrijven?
Nee, daar kan ik heel luid en duidelijk over zijn. Ik las heel veel. Ik las echt alles wat los en vast zit. Ja. Maar mijn vader schreef, hoorde ik later, toneelstukken, gedichten. En ik heb een broer die ook gedichten schreef. Zijn eerste gedichtenbundel heeft hij 75 uitgebracht op zijn 15e. En wij mochten dan die boekjes gaan verkopen voor 2,50. En dan mocht je dan een kwartje houden. Dus ik denk dat het blijkbaar toch genetisch bepaald is.
Er zat toch iets in, ja.
Ja.
Maar goed, jij kwam naar Nederland en je ging verpleegkunde studeren.
Mm-hmm. Ik wil eigenlijk gewoon naar de universiteit gaan. Antropologie studeren of politicologie of geschiedenis. Maar ik wilde toch, ik had wel even gehad met studeren en thuis wonen. En de beste en snelste manier om geld te verdienen was de verpleging te gaan doen. Waarbij je ook nog studeert, zodat het studeren nog in blijft zitten. En dat ik op een gegeven moment toch zeg maar naar de universiteit ging. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik toch meer voor een creatief vak zou kiezen dan echt de universiteit.
Ja. Ja, maar toen maakte je nog steeds niet de overstap naar dat schrijven. Dat duurde nog even. Toen ging je in de make-up.
Ja, ik ben toen na mijn verpleegkundeopleiding ik heb me ook afgemaakt. Ondanks dat ik na 2 jaar al door had van dit ik zie me niet. Ik vond het leuk terwijl ik ermee bezig was. Ik heb er ook best wel heel veel geleerd. Ook, het heeft me ook wel gevormd. Ik was er ook wel goed in. Want ik weet nog wel de laatste avond. Ik had de laatste nachtdienst. En dat een aantal patiënten ook zeiden van, woede, het is toch wel jammer, want u bent wel heel goed. Maar ik zou dus naar Wenen verhuizen. Ja, ik op de Bonnefoy naar Wenen gaan. En ik zou wel zien wat ik ging doen als ik er was. Met een verpleegdiploma kon ik natuurlijk altijd wel en overal werken.
Slim, ja.
Maar toen ik in Wenen kwam, was in een periode dat er nog weinig zwarte mensen. Je had ze wel, maar zeg maar het grootste gedeelte dat er was, waren voornamelijk asielzoekers die kranten verkochten aan de kant van de weg. En dan had je een kleine, maar best wel selecte, succesvolle groep dansers, acteurs, modellen, kunstenaars. En daar kwam ik in terecht. Dus ik werd al snel gevraagd als model om mee te lopen in shows en dat soort dingen. En, ik had hier wel een cursus make-up gedaan, zonder daarbij de wens om make-up artiest te worden. Maar toen ik dus de mo-shows liep en ik zag ook de make-up artiesten bezig en ik had zoiets, hé, maar dat heb ik ook gedaan, dus ging ik helpen. En zo ben ik er eigenlijk ingerold.
Want een make-up artiest, dat is iemand die voor het totaalbeeld van een model bijvoorbeeld verantwoordelijk is?
Een make-up artiest is verantwoordelijk voor het haar en make-up artiest. Dus je bent verantwoordelijk voor de make-up en voor het haar. Het is wel een technisch vak. Ik bedoel, het is niet zo dat je. Het is niet een schoonheidsspecialist.
Nee,
dus
nee.
Je kijkt ook echt naar het gezicht. Je werkt met kleur, zeg maar. Wat doet een rood in zwart-wit? Want als je een zwart-wit foto gaat doen en je gaat een bepaald effect verkrijgen. Maar ook wat doet licht, een bepaalde lichtfaal, komt die van voor, komt die van opzij, En al heel snel zat ik aan de top in Wenen. Daarna ben ik naar Zwitserland verhuisd. En van daaruit heb ik echt de hele wereld gezien. Van Zuid-Afrika tot Miami tot Samovis. Overal geweest als make-up artist, Marokko, voor modereportages. Dat was ook in de periode van de topmodellen van Naomi Campbell en Linda Evangelista en dat soort. Dus dat was ook echt een hele leuke tijd om in de mode te zitten. En anders dan gedacht wordt, het is geen oppervlakkig gezien, want dat hoor je heel vaak van de modewereld en van die oppervlakkige mensen die alleen maar met uiterlijk bezig zijn. Nou, die heb je er ook tussen zitten. Maar zelfs de mensen die met uiterlijk bezig zijn, omdat het hun vak is, ik merkte wel dat mensen lazen heel veel, omdat je reist veel, je wacht veel. Mensen hadden boeken bij zich. En het gros van de mensen die ik ontmoette was heel spiritueel. Die was heel erg bezig met het leven en de dingen. Dus als je ook zag naar wat mensen ook lazen, waar mensen het over hadden. Dat heeft ook meegewerkt aan mijn vorming. Zeg maar eerst als verpleegkundige, daar ben je heel dienstbaar. je bent 18, 19 jaar oud en mensen gaan dood. Ja. En jij moet ze begeleiden. Je moet, dus dat is, dat vormt je wel. En daarna ben je op een gegeven moment bezig met uiterlijk, met schoonheid. Je komt echt mensen tegen als Jesse Norman. Ik bedoel, een wereldberoemde operazangeres. Ja. Candice Bushnell, de schrijfster van Sex and the City. Het is echt van het grootste ellende tot de meest succesvolle mensen in de wereld. Dat heeft wel gemaakt dat ik ben niet snel onder de indruk van...
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Van succes. Ik bedoel, het is voor mij moeilijk om iemand te ontmoeten waar ik tegenop kijk. Ja.
Want is het dan zo dat je echt iedereen tegemoet treedt, ja, bijna vanaf een beetje een ivoren toren?
Nou, gelukkig niet, omdat ik van huis uit wel een soort van... Ik heb een echte Surinaamse opvoeding. Er is ooit een onderzoek geweest waarbij Nederlandse ouders en Surinaamse ouders gevraagd is... wanneer vind je dat je als ouder geslaagd bent? Wat zijn de kwaliteiten die jouw kind in zich moet hebben om als ouder geslaagd te zijn? En Nederlandse ouders die zeggen van... als mijn kind zelfstandig is, mondig is... En Surinaamse ouders zeggen... als mijn kind gehoorzaam is, beleefd, respect heeft... dan ben ik als ouder geslaagd. Zo'n opvoeding heb ik dus ook gehad. En die twee werelden botsen best wel met elkaar... Aan de andere kant misschien heeft dat ook wel bijgedragen dat ik meegedragen tot mijn succes. Juist door mijn karakter van bescheidenheid. Dat mensen me niet als een bedreiging zagen. Mensen je toch aardig vinden. Want het is een people's business. Mensen moeten het je gunnen.
Ja.
En als je daar als een soort van, kijk, mij eens geweldig zijn rondloopt. Ja, dan denken ze ook van, ja, zoek het maar uit. Ja. Aan de andere kant, het heeft wel lang geduurd. Voordat ik met mijn vuist op tafel kon slaan en zeggen van luister, sorry, maar zo gaat het gebeuren. Want ik vind dat het zo moet gebeuren. Op een gegeven moment heb je ook wel door dat ook successen van anderen ontstaan door wat jij hebt ingezet. Als op een gegeven moment een toneelstuk, bijvoorbeeld de Koningin van Paramaribo, wat echt eerst als monoloog en daarna als muziektheater succesvol, 80% bezetting in een stuk of 70 voorstellingen door het hele land, grote zalen, maar vol... Dan is het wel belangrijk dat je wel jezelf kan laten gelden, omdat er anders wel over je heen wordt gelopen.
Ja.
En dat anderen met jouw successen aan de haal gaan.
Is het dan een beetje uit teleurstelling over wat je tegenkwam dat je bent gaan schrijven, of heeft dat gewoon weer een hele andere oorzaak?
Nee, niet uit teleurstelling. Ik denk dat ik, zoals ik al eerder zei, ik heb ontzettend veel gelezen. En ik heb echt boeken verslonden. En aanslopen die als ik geen boek had.
Echt alles door elkaar.
Alles wat ik maar kon vinden. Ik weet nog wel dat ik een boek, 200 vragen over seks. Dat vond ik, ergens thuis. Ik weet niet hoe oud ik was, maar ik weet wel dat ik dat niet mocht lezen. Dus ik las het onder het bed. En door heel veel te lezen... weet ik ook heel veel, maar ook de nieuwsgierigheid, ook op school. Ik was ook heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En vandaar dat ik ook mijn werk tot nu toe heeft ook heel veel, gaat ook heel veel terug in de tijd. Ik denk dat ik het soort boeken dat ik heel graag wilde lezen, die kon ik niet vinden. Mijn herinneringen aan Suriname waren hele goede herinneringen. Ik heb een hele plezierige jeugd gehad, ondanks dat mijn vader is schizofreen. Dus, maar ondanks dat, als je mij vraagt over mijn jeugd te vertellen, is dat niet het eerste wat ik noem.
Je hebt er niet onder geleden.
Nee, voor mij, mijn jeugd, als ik aan mijn jeugd terugdenk, is het gewoon spelen, nog eens spelen. En, maar ook verder, wij waren niet rijk, maar gewoon was altijd eten, we altijd... Het begin van het schooljaar was er altijd nieuwe kleren en een nieuwe schooltas. En mijn moeder ging altijd naar ouderavond. Dat vond ze heel belangrijk. Onderwijs was altijd belangrijk. Ze heeft altijd zich bemoeid met onze schoolcarrière. Thuis waren het ook altijd boeken. Dus die verhalen van Surinamers die niet lezen, die ken ik ook niet. Ik weet ook dat bij ons in de buurt werden echt ook door andere kinderen boeken echt verslonden. Er was een lijst van wie als eerst een boek mocht lezen. Boeken werden uitgeleend aan elkaar. Mensen lezen alleen, het punt is, mensen willen wel boeken lezen die ze interesseert. En Anne Groenberg is een succesvol schrijver, een geweldige schrijver. Maar ik denk dat voor heel veel Surinamers is het niet een interessante schrijver. Dus En misschien zou het wel interessant zijn als op termijn, als mensen echt mensen willen het liefst lezen wat dichtst bij ze staat. Ja. En dan gaandeweg ga je een stuk verder van huis. En ik denk dat het wel belangrijk is dat er ook literatuur is vanuit het Caribische perspectief. Ik heb net bijvoorbeeld het boek gelezen, Negerhuttenweg, van Jozef Sobel of Sobel. En het speelt zich af in Martinique, na het afschaffen van slavernij. Zo'n jongen die dan daar opgroeit en zijn oma, die werkt nog steeds op een suikerrietplantage, maar zij vindt het belangrijk dat hij naar school gaat. Prachtig boek. Zo herkenbaar, ondanks dat het in Martinique, ondanks dat het in 1918 plaatsvindt. Maar de hele setting, de hele de taalgebruik, het is zo herkenbaar. En ik vind het jammer dat er zo weinig, de laatste jaren, zo weinig Surinaamse literatuur naar boven is komen drijven.
Er wordt wel veel geschreven in de Surinaamse kringen?
Nou, er wordt volgens mij veel geschreven, alleen er is weinig toegang tot uitgevers. Maar een nog belangrijker schakel is de boekhandel. Ja. Toen de koningin van Mabo uitkwam, hadden sommige boekhandels hadden 2 exemplaren ingekocht. Want ja, Suriname zou het niet lezen. Nou, de eerste druk van 10.000 was binnen 3 dagen uitverkocht. En die boekhandels, die wisten niet hoe snel ze weer moesten inkopen. En er zijn inmiddels 28 drukken van het boek verschenen.
Dat was een debuut, hè, was dat?
Dat was een debuut. Maar dat is ook een stukje marketing. Mijn toenmalige uitgever, Vaslucci, had toen heel gericht gekeken naar waar komen Surinamers en hoe kan ik ze bereiken. Okay. En bijvoorbeeld mijn huidige uitgever, die is heel klassiek. Die brengt gewoon ieder boek op dezelfde manier uit. En daar ben ik dus nu ook met hun in een soort van conflict. Omdat je kan niet 100.000 exemplaren verkopen en dan vervolgens daarna komt het boek uit en je hebt niet eens nog 10.000 exemplaren daarvan verkocht. Want ook omdat ik kom uit een commerciële wereld als make-up artist, waarbij je dingen mooier maakt dan ze zijn om te verkopen. Dus ik geloof heel erg, voor mij is commercialiteit geen vies woord. Maar natuurlijk, het product moet wel kwalitatief zijn wat je te verkopen hebt. Want je kan mensen geen stront verkopen en dan, dat je dan uiteindelijk dan keert het zich wel tegen je. Maar ik geloof wel dat je, zoals Oscar van Gelder zegt, als je een blikje worst met een marketingstrategie verkoopt, hoe kan je een boek zonder marketingstrategie verkopen? Er is te veel keus. Dus waarom zou men voor jou gaan en niet voor de buurvrouw, als de buurvrouw zichzelf met alle bombarie op de markt gooit? Maar ik vind dat uitgevers zich daar te makkelijk van afmaken en dat schrijvers daar toch best wel zich over zouden mogen uitspreken om uitgevers te prikkelen om veel meer te doen. En desnoods minder boeken uit te geven. Want als je bijvoorbeeld aan uitgever vraagt, maar waarom is dit niet gebeurd, dat niet gebeurd? Ja, maar we hebben ook geen tijd. Want, ja, sorry, ik bedoel, ik kan niet meer doen dan ik kan. Waarom doen zij dan meer dan, willen zij meer doen dan zij aankunnen? Ja. En wat dat betreft, ik ben nu al 10 jaar, ik schrijf nu 10 jaar, ik pik het niet meer. Nee. Dus dan ben ik niet makkelijk, maar dat hoeft dan ook niet. En ze hoeven me ook niet aardig te vinden. Maar ik vind dat als ik zoveel tijd neem die ik ook aan wat anders zou kunnen besteden, en vervolgens is daar iemand voor aangesteld en die doet niets, dan heb je met aan mij. Nou, dan ben ik niet aardig, nee. Dus ik zou willen dat ook meer schrijvers daar zich ook over zouden uitspreken. Zodat ze de uitgevers het niet zo makkelijk maken om steeds maar zoveel boeken uit te geven en vervolgens daar niets mee te doen. Ja, en dus we zijn nu in een soort van wel in een soort van conflict. En dat zal op een of andere manier toch uitgewerkt moeten worden.
Voordat er bij deze uitgever nog een boek van jou verschijnt.
Voordat er bij deze uitgever nog een boek van mij verschijnt. Ja. Want ik heb nog een contract, maar ik binnenkort gaan we praten en ik heb zoiets van oké. Ik wil pas over een nieuw boek praten als ik van jullie weet van oké, wat gaan we doen met de boeken die er liggen. Door dit alles besef je op een gegeven moment ook dat als schrijver ben je een ondernemer. Ik heb geen baan daarnaast. En als ondernemer moet je een bepaalde omzet hebben, anders. En als je dat beseft, denk ik ook dat je veel minder het maar laat afhangen van wat de uitgever doet Omdat, ja, je moet gewoon, dat is waar je brood vandaan moet komen.
Even naar de inhoud van die boeken. Je gaf al aan belangstelling voor geschiedenis. Ik neem aan dat dat ook aan de basis heeft gelegen van dat debuut, De Koningin van Paramaribo. Dat gaat over een vrouw die echt bestaan heeft, een kleurrijke dame in de Surinaamse geschiedenis. Je derde boek is wat minder in de geschiedenis, want behoorlijk eigen tijd, Bingo, over dingen die nu gebeuren. En bijna een beetje sociaal realistisch boek. Op één avond speelt het zich. Het gaat over twee vrouwen. Moeder Leanda, dochter Naomi. Die gaan bingo spelen. En dan denk je, nou, bingo spelen. Maar zo onschuldig is het helemaal niet. Want er wordt bingo gespeeld om geld. En het blijkt in de loop van het boek ook. Er hangt gewoon heel veel van het geld af. En je hebt ook al duidelijk gemaakt, het is ook deels een waarschuwing geworden, hè?
Ja, geworden, want dat was niet mijn bedoeling in eerste instantie. Nou ja, ik had natuurlijk al heel snel door in de research dat ik dingen tegenkwam. Dus ik dacht van, oh my god, ik bedoel, moet ik dit boek wel schrijven? En heb ik hier wel zin in?
Ja, want je was op het onderwerp gezet door iemand anders, hè? Je kwam niet zelf in de bingohallen.
Nee, nee. Er was iemand die zelf bij de bingo kwam, die me een paar keer op straat aansprak van, kan je daar niet een boek over schrijven? En ja, ik dacht van ja, bingo.
Ja, ja.
Want dagelijks kom ik mensen tegen die me allerlei onderwerpen aanreiken. Maar toen voor de zoveelste keer dat weer te horen kreeg, ik zeg van, weet je, om er maar vanaf te zijn. Van, oh, weet je, maar wat is dan zo interessant eraan? Kom eens een keer langs, vertel het. En toen die een keer langskwam en op de bank en die begon te vertellen. Ik had wel meteen cassette aan. Nou, ik weet nog wel, ja, toen hij weg was, dacht ik van, my god, ik bedoel, dit is gewoon, als schrijver, ja, ik dacht ik, bingo.
Letterlijk.
Ja, dus ik heb toen mijn uitgever erover gesproken en die dacht ook van,
bingo.
Maar, toen ik echt die onderzoek ging doen en ik dingen tegenkwam als seksueel misbruik en tienerzwangerschappen, armoede, schuldenproblematiek, winkeldiefstal. Uiteindelijk besefte ik dat, zeg maar, die scene vertegenwoordigt echt alles wat vasthangt aan die Surinamers die de boot missen.
Ja. En waarvan jij zegt, jij wist het zelf eigenlijk ook niet. Net zoals de Nederlandse overheid en het grootste deel van de Nederlanders. Die denken allemaal van, nou, met die Surinamers zit het wel goed.
Nou, ik wist dus wel dat het, ik had niet zoiets van, het zit goed met die Surinamers.
Nee, jij wist dat er iets was.
Ik wist wel dat het, door aan dit boek te gaan werken, werd het echt heel duidelijk. Ja, want het gaat, je ziet als je in die bingohal komt, zie je daar moeder, dochter, oma. Of een moeder met vijf dochters en oma, die zitten daar allemaal gezellig, de bingo of gezellig. Ik bedoel, die bingo-eigenaar die op een gegeven moment toen dit boek uitkwam, die stelde zich dan teweer van dat de bingo, dat allemaal gezellig is. Die haalde mensen uit een isolement.
Ja.
Maar ik heb niks van gezelligheid in die hallen gezien. Want
jij bent daar geweest,
ja,
hè?
Ja, er wordt niet gepraat, als er maar grimmig, iedereen. Als je te luid iets vraagt, nou, dan word je, iedereen begint te schelden.
Anders hoort het nummer niet, hè?
Ja. Dus iedereen zit helemaal gebogen over, dus over 4, 5, 6, 8 van die kaarten te spelen. Ik had er maar één en het lukte me al amper om die te controleren. En aan het eind van de avond, als het laatste spel gespeeld wordt, tot mijn verbazing ging iedereen staan, jas aan, hoed op, sjaal. En staande werd het laatste spel gespeeld. En nou riep iemand op mijn bingo, werd er maar gevloekt over weer. En hoeps, binnen een paar seconden was ze al leeg. Dus hoe gezellig is dat?
Ja, niet.
En dan gaan mensen daarna door naar de illegale kaart spelen. En ik vind het jammer dat eigenlijk, het boek was niet als een soort van pamflet of bestemd. Maar toen het eenmaal uitkwam en ook vanuit de Surinaamse gemeenschap, best wel commotie veroorzaakt had. Want ja, iedereen had echt zoiets van, wat is dit ineens?
Ja.
Want heel veel mensen kennen
het. Ik kreeg kritiek.
Ja, en behoorlijk. Het was, ik werd zelfs doodgewenst. Nou, de honden lusten er geen brood van, wat er allemaal niet met me moest gebeuren en wat ik allemaal niet Dus dat... Ja, je schrikt er wel van, want tot nu toe, tot dan aan toe, was het natuurlijk allemaal halleluja en geweldig. En dan vervolgens, voor mij was het wel even wennen om ineens...
kritiek te krijgen.
En ergens binnen te komen met mensen die echt zo echt met de nek aankeken. En wat ben jij akkoord? Wat mij betreft slaan ze je in elkaar. Nou ja, dat soort dingen. Wat het me wel heeft doen beseffen. Ik denk dat ik door dit boek ben ik wel volwassen geworden als schrijver. En zeker het soort schrijver dat ik ben. Ik ben een sociaal geëngageerde schrijver. Dus boeken over verliefdheid en romantische... Ja, bedoel, dat niet, ik bedoel... Niet dat ik dat nooit zal doen. En natuurlijk in al mijn verhalen worden mensen verliefd. Komt er ook seks voor? Is er ook romance? Maar aangezien ik dus niet het schrijver ben die zeg maar zuiver... alleen maar romantische verhalen schrijft, besef ik wel dat dit het effect kan zijn van een roman waar je over schrijft. Ja. Maar ik denk, mijn keuze maak ik niet met de gedachte van, oh, nu ga ik lekker even het een en ander opschudden. Nee. Kijk, ik heb bijvoorbeeld, ik wil ooit een roman schrijven wat zich in de modewereld afspeelt. En dan zou ik zuiver mijn eigen ervaring kunnen opschrijven. Of ik kan... een aantal modellen die ik vroeger gekend heb, die kan ik hun verhaal laten opnemen en dat verwerken. En dan kan ik een heel snel boek over de modewereld en over drugs en dit en wat allemaal wel of niet zeggen afspeelt. Maar ik weet zeker dat als ik dat ga doen, uiteindelijk zal het toch een boek worden wat toch iets meer in verteld wordt dan zuiver die modewereld, hoe die in elkaar zit. Ik geloof ook dat verhalen jou opzoeken, in plaats van dat jij een verhaal opzoekt. En dat het wel in het universum hangt en dat er op een gegeven moment een verhaal verteld moet worden. En dat het verhaal jou opzoekt. Kijk, het verhaal van Maxi Linder, iedereen kende dat verhaal. Ook Astrid Roemer, ook Cynthia McLeod, ook Albert Helman kende dat verhaal. En waarom hebben zij dat niet geschreven? Nee. En waarom zoekt dat verhaal mij op als make-up artist? Zo'n vrouw die het uiterlijk ook heel belangrijk vond. Denk ik van oké, dan weet zij dat zij ook iemand tegen mij met een akkoord. Zij heeft u uitgezocht om het verhaal te schrijven, want ze wist dat u haar mooi zou maken. Ja. Dus wat dat betreft geloof ik. Ook geloof ik wel in het feit dat, dat je misschien als schrijver ook een boodschapper bent.
En kun je je voorstellen dat je ophoudt met schrijven? Of zeg je nu eenmaal het adertje is aangeboord, blijf ik schrijven?
Nou, ik denk dat ik blijf schrijven. Dat is of ik alleen maar boeken ga, zeg maar, of het allemaal romans zullen zijn, dat weet ik niet. Ik denk het haast wel, ik kan me niet voorstellen dat ik een roman meer schrijf. Ik heb bijvoorbeeld een plan voor een roman, Plantage d'Amour, over slavernij. Wil ik een drieluik gaan schrijven. Wat er nu nog niet, enige wat daarvan is een synopsis. Maar ik weet dat er tussen nu en 5 jaar een roman gaat zijn. Dat is gewoon een feit. Alleen als ik er nu aan zou moeten, ik heb wel de synopsis en ik weet wel waar het over gaat. Maar de openingszin en hoe je dat allemaal, als ik er nu aan zou moeten denken, denk ik van my god, maar waar moet dat dan vandaan komen? Tegelijkertijd weet ik wel dat het op een gegeven moment gaat zijn als ik ervoor ga zitten. Schrijven is werken en wat dat betreft ben ik ook heel realistisch daarover. Ik zie het niet als een... sommige mensen kunnen daar zo'n soort bijzonder ding van maken. Dat je moet geïnspireerd zijn en je moet een ritueel en dan ga je zitten en dan moet je maar afzonderen.
Heb je
ik
niet.
Kan schrijven, de televisie staat aan, de radio staat aan. Voor mij is het zelf, want als ik aan het schrijven ben en mijn radio is aan en ik hoor iemand iets zeggen op de radio, dan heb, denk ik van, hé, nou, dat gebruik ik. Want dan hoor ik iemand iets op een bepaalde manier zeggen. Of iemand vertelt iets, een probleem wat ermee te maken. Ik zet dan van die zenders op waar die mensen dan phone in zijn bellen ze. En dan hebben ze een probleem met iemand of met iets. En dan schelden ze uit. En dan hun taalgebruik of dat soort dingen. Nou ja, dus voor mij is het niet, ik heb het niet nodig om echt helemaal af te zonderen om te gaan schrijven. En ik kan me ook dwingen tot schrijven. Als ik dus nu zeg van nou, na dit gesprek, ik ga nu achter mijn computer zitten en ik pak mijn werk bij elkaar en ik ga werken. Dus het is werken.
Ja.
En ik heb natuurlijk zoveel, schrijven biedt zoveel mogelijkheden. Je kan er zoveel mee doen, van een reisgids, een prachtige reisgids maken over Suriname, waar je de hippe en de trend en de lounge plekken laat zien, tot een boek over allemaal verhalen van vroeger bijvoorbeeld. Dus er is zoveel waar ik over zou willen schrijven. En dan enig waar ik me soms zorgen over, of ja, waar ik denk van ja, dat je de tijd niet van het leven niet hebt om al die dingen te beschrijven. En er zijn zo weinig Surinaamse schrijvers die ook echt dezelfde kans hebben die ik heb om hun boeken te publiceren en ook die aandacht van de media te krijgen en van de serieuze recensenten. Dat het bijna een soort van last op je schouders legt. Want zolang dat niet zo is, ja, dan zijn er gewoon, ja, dan ben je gewoon een van de weinigen die Surinaamse verhalen zodanig onder de aandacht kan brengen, dat je ook echt een breed publiek ermee bereikt.
Dan voel je misschien wel een beetje schuldig als je al die andere dingen doet en niet nog meer een mooi boek schrijft.
Aan de ene kant wel, aan de andere kant bieden die andere dingen me ook de kans om die verhalen te vertellen. Want kijk, ik denk ook dat je met film, met televisie, met theater, kan je ook een ander publiek bereiken dan de mensen die lezen. Kijk, met Bingo, die musical nu. De mensen die niet lezen, die Surinaamse niet lezen en die dit boek niet hebben gelezen, maar er wel een mening over hebben, dat ik Surinaamse mensen stigmatiseer en negatief en weet ik allemaal niet. Nou, dan denk ik van het is me misschien makkelijker voor hen om te gaan zitten en naar het verhaal te kijken. En dan weet ik 100% zeker, want degenen die het boek wel hebben gelezen, ik heb nog niemand die het gelezen heeft die zegt, meneer Kort, u stigmatiseert of dit. Integendeel zijn mensen echt heel, ja, die vinden het of het is, ja, komisch of gaat de wereld voor ze open? Of, als ik dit lees, denk ik van, nou, ik laat mijn kinderen het ook lezen. Van luister, lees dit boek, want dan heb je ook een beeld van het leven wat je niet zou moeten volgen. Dus ik denk dat als ik via de musical mensen die niet lezen de kans geef om ook dit verhaal tot zich te nemen, ja, dan ben je ook wel weer een stuk, ja, dat je ook je verhaal kan vertellen en naar mensen kan brengen.
Oké, veel succes erbij en dankjewel voor dit gesprek.
Ook bedankt.